heleboel nieuwe gezichten voor mij. Ik zal me even heel kort voorstellen. Mijn naam is Wietse van der Hoek. Ik ben predikant van de Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek. Dus ik snap ook de aankondiging wel natuurlijk. Waar het vandaan kwam, de Maranatha-conferentie. Maar ik denk, dat kan ik hier wel delen. Mooi om vandaag ook het woord van God met u te delen. En ik wil met u lezen uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 18. En dan vers 9 tot en met 14. En het thema van ook deze dienst is: wees mij genadig. En het gedeelte uit Lucas 18 vanaf vers 9 is een onderdeel van een aantal toespraken van de Heer Jezus die hij vertelt als er allerlei soorten mensen op hem afkomen. En die mensen zijn daar niet zomaar, want ze zijn daar geheel in de Joodse traditie om te luisteren naar de rabbi, naar de rabbijn, Rabbi Yeshua. En hij heeft leerlingen, de 12 die hem dichtbij zijn, maar eromheen is altijd een hele schare die hem volgt, waar die ook heen gaat. En naar Joods gebruik, een rabbi is altijd vanaf zijn 30ste actief. En we zien ook dat de Heer Jezus vanaf zijn 30ste de bediening begint. En dan verzamelt hij leerlingen en geeft hij onderwijs. Wat is dat voor onderwijs? De uitleg van de Torah. Wat staat er in de Torah? Wat betekent de Torah? En vooral de toepassing in het dagelijks leven. En een van de grote manieren waarop de Heer Jezus dat doet, is het gebruik maken van gelijkenissen. Dat zijn niet zomaar verhaaltjes, maar het zijn uitleggingen om iets te laten zien van de diepte van de Torah. En zo ook het gedeelte dat wij nu gaan lezen in Lucas 18 vanaf vers 9. Er staat boven de Farizeeër en de tollenaar. En Jezus sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 1/10 van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover de lezing vanuit Gods woord. Je bent gelukkig als je niet alleen luistert, maar ook wat mee gaat doen. Ik neem jullie mee naar dit vergelijk. En ik zeg er gelijk bij, als we dit verhaal horen, dit gedeelte lezen in de Bijbel, dan is het heel makkelijk om lekker zwart-wit te denken. Daar zijn wij altijd wel goed in. Zwart-wit denken. De een is goed, de ander is slecht. De een is mijn vriend, de ander is mijn vijand. In politiek hebben we het opeens over links en rechts. En zo denken wij heel makkelijk in uiterste. En het is heel gemakkelijk om in dit verhaal partij te kiezen. Want hoe kan het toch? Zo'n Farizeeër die hier even staat en gewoon in dit verhaal, in deze gelijkenis zegt: met mij is het oké. Het is makkelijk om wat te vinden van deze Farizeeër. Hij lijkt zo'n vroom type. Zo'n strakke pinguïn met eigen regeltjes. Die altijd weer vooraan staat met zijn eigen dingetjes. Vrome praat. Wij zijn geneigd om wel met Jezus misschien wel te denken, nou, zo kan het niet. Mijn God, ik dank u dat ik niet ben zoals die fariseer. Zouden wij hier met z'n allen kunnen zeggen. Want wij doen altijd natuurlijk wat de Heer Jezus zegt. Wij vinden onszelf nooit belangrijker. Het zou zo gemakkelijk zijn om dan maar medelijden te krijgen met die tollenaar. En als ware ook te gaan neerkijken, maar dan op die fariseer als wij dit verhaal horen. Maar laten we eerlijk zijn. Die tollenaar, was dat dan zo'n goede gast? Nee, die had zijn leven voor elkaar. Als we kijken hoe de tollenaars toen in het leven stonden. Nee, de Heer Jezus maakt duidelijk direct aan het begin van deze gelijkenis waar het om gaat. Kijk maar met me mee in vers 9 wat er staat. Het is zo makkelijk om te zeggen, nou, het is wel anders. Maar juist in vers 9 zien we het staan. Hij sprak, het staat niet met het oog op fariseërs. Er staat ook niet, hij sprak met het oog op de tollenaars. Hij sprak met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten. Kijk, het is natuurlijk logisch dat het gedrag van veel fariseërs in die tijd wel paste bij deze doelgroep. Maar lang niet allemaal, want Jezus had veel vrienden onder de fariseërs. En er waren veel fariseërs die ook tot geloof gekomen waren en die ook discipel van hem waren. Nee, iedereen zou hierbij gestaan kunnen hebben. Iedereen zou tot die groep behoord kunnen hebben. Als wij zouden beseffen dat als de Heer Jezus vandaag onder ons deze gelijkenis zou uitspreken. Zou die dan ook ons en jou op het oog kunnen hebben? Zou die ook tegen jou kunnen zeggen, hé, luister eens eventjes. Hoe sta jij in het leven? En zou die ons ook kunnen aanspreken misschien met die gedachte, op wie kijk jij neer in jouw context? Wie is voor jou minder? Wie hoort er voor jou eigenlijk tot het uitschot? Vind je jezelf misschien ook wel heel goed? Heere God, u bent vast blij met mij, want ik ga 2 keer op zondag naar de kerk. Heere God, u bent vast blij met mij, want ik ben niet zoals... Vul maar in wie je in gedachten hebt. En dan spreekt Jezus deze gelijkenis net zo goed tot mensen vandaag. Waarom? Waarom spreekt Jezus deze gelijkenis uit? Johannes 3, vers 17. Daar zegt de Heer Jezus zelf, want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat is het doel. En daarom spreekt Jezus soms scherp tot de mensen, ook deze gelijkenis. En hij maakt iets duidelijk. En het gaat over 2 mensen. Want dan komt de gelijkenis zelf. 2 mensen gaan op naar de tempel. Degene die wel eens in Jeruzalem zijn geweest, die weten dat als je naar het tempelplein omhoog wil, dat het letterlijk trappen zijn. Aan de zuidkant, ook aan de westkant, dat er een trap was die als het ware omhoog ging om op te gaan, letterlijk. Jeruzalem ligt al op 1200 meter hoogte. Maar dan ook nog naar de Tempelberg was een opgang. Dan kwam hij langs allerlei kraampjes en geldwisselaars. En daar kon je ook offerdieren kopen. Duiven voor de armen, lammeren voor de wat meer bedeelden. En zo gaan hier 2 mensen op. Het is een tafereel wat iedere luisteraar herkent. Iedereen kent dat beeld. Iedereen die hier luistert... Weten hoe die trappen eruit zien? Zien die schare mensen die daarboven gaan? Allerlei soorten mensen. Van arme types zoals Jozef en Maria, die 2 duifjes meenamen. Zij waren de arme Galileërs. Tot aan inderdaad fariseërs in vol rabbinaal ornaat. Met alle kleding, met alle poespas erbij. En zo trekt de menigte op. Het lijkt Oldebroek wel op een zondagmorgen. Als we bij ons gaan kijken, wij hebben echt een mega hoeveelheid dichtheid aan kerken in ons dorp. En het leukste moment om ons dorp te leren kennen is zondagmorgen om 9:30. Dan gaan er 9 kerken tegelijk aan. We hebben nog net geen politiebegeleiding nodig om op een kruising heen te komen. Files, die zijn nooit te vinden in ons dorp, behalve op zondagmorgen. En de een gaat naar oud gereformeerd. En de ander gaat naar evangelisch Luctor. En weer gaat naar de gereformeerde bond. En naar hersteld. En naar alles en nog wat. En dat gaat allemaal eroverheen. Daar moet ik een beetje bij aan denken. Aan die opgang van mensen. En daar zitten allerlei types tussen. En zo hier gaan twee mensen op. Maar Jezus laat niet zomaar twee mensen opgaan. Maar echt twee uitersten. En die twee uitersten worden zichtbaar in dat. De ene kant een fariseer. En die fariseer was in die tijd religieus, moreel hoogstaand. Dat waren de mensen die de hele dag in de Torah studeerden. Daar werd niet op neergekeken. Die werden gezien als mensen die wisten veel over de Torah. Die leefden ook moreel hoogstaand. Er was vaak weinig op aan te merken. En aan de andere kant, die tollenaar. De tollenaar werd echt gezien als het uitschot. Een grote contrast kon je niet krijgen. De tollenaar, dat was iemand die was corrupt. Die was in dienst van de Romeinen. Dat was gewoon de bezetter in die tijd. Dat werd echt gezien als een landverraders, egoïstisch, corrupt. Vaak ook onrein, religieus, falend. Zelfs het collectegeld van veel tollenaars werd niet geaccepteerd bij de tempel. Dat willen we niks mee te maken hebben. Zo ver liggen die uitersten uit elkaar. En dan zie je ook vaak dat de tollenaars, die kropen bij elkaar. En ook de fariseeërs kropen bij elkaar. Dan krijg je clubjes, elitevorming of bendes. Denk bijvoorbeeld in Matthäus 9 aan het huis van Levi, het tolhuis, op de weg bij Capernaum. Waar het zootje ongeregeld bij elkaar zit. Want zo werkt het. Als iedereen jou als het ware de rug toekeert, als iedereen zegt jou moet ik niet, dan krijg je dus dat mensen bij elkaar vormen. Toen, maar ook nu. Want degene die zich geweldig vinden, kijk maar naar klassen, kijk naar bedrijven, die zoeken elkaar op. Maar ook het uitschot, de gepesten, de dummies, die komen ook bij elkaar. En als niemand ons moet, dan zoek het wel bij elkaar. We zien het in de grote steden, ook met bepaalde culturele groepen. Die kletten samen, want niemand moet ons. En zo krijg je groeperingen. Hier dus twee uitersten. In onze tijd zou je dat niet makkelijk zeggen als fariseer en tollenaar. Maar misschien, de dominee versus de drugsdealer. Het nonnetje versus de pornoactrice. Het keurige Amerika versus de grote boef Iran. Vul het voor je eigen manier maar in hoe dat vandaag zou gaan. Twee uitersten. En dan komen die twee uitersten naar voren. En het begint met de beschrijving van de fariseer. Hij wil gezien worden. Hij wil gehoord worden. En hij maakt iets duidelijk vanuit zijn gedrag, is dat hij niet geassocieerd wil worden met zondaren. Dus staat hij in de buurt van meer fariseërs bij priesters. En als je kijkt naar wat de schrift zegt, dan lees je iets hoe hij bidt. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals andere mensen. Hij feliciteert als het ware de Heere God met zichzelf. O God, u moet wel zo ontzettend blij met mij zijn. Dat ik bestaan moet voor u een grote vreugde zijn. En je hoort de toon. Want ik ben niet zoals, dan komt het rijtje eraan hoor. Ik ben geen rover. Ik ben geen onrechtvaardige. Ik ben geen overspeler. En ook niet eentje als hij daar ook. Die tollenaar. Die onderaan die trap staat. Nee, zo ben ik niet. De zelfingenomenheid gaat hier samen met de verachting van anderen. En wie zijn die anderen? Nou, bijna alle andere mensen die niet zijn zoals hij. En de ergste is wel als deze tollenaar. En dan gaat hij nog even door. Hij gaat ook even vertellen waarom dat is. Als eerste natuurlijk wat hij niet gedaan heeft. Hij is geen dief, hij is geen overspeler, hij is niet corrupt. Hij is geen wetsovertreder en denkt dat hij er ook gelijk in heeft. Laten we het wel wezen. Hij kan heel goed gelijk hebben. Dat dit rijtje inderdaad wel klopt. Dat hij geen overspel heeft gedaan, dat hij niet corrupt is en allerlei andere dingen. Dat hij geen rover is, het zou zomaar kunnen kloppen. Maar wat hij hier vergeet te vertellen, is wat hij wel fout doet. Want ontbreken wel heel veel dingen. Zou deze man nooit gelogen hebben? Zou deze man altijd rein geweest zijn? Nee, hij noemt de dingen waar God blij mee moet zijn. Hij heeft zelf het rijtje ingediend, Heere God. U moet wel heel blij met mij zijn, want ik ben dit en dit en dit en dit niet. Kunnen wij ook hoor, zo'n rijtje maken. Ik kan u zeggen, ik ben geen moordenaar. Een mug. Maar maakt dat mij een rechtvaardiger dat ik bepaal, ik ben geen moordenaar. Ja, ik heb ook altijd wel mijn belasting ingevuld, dat weet ik ook wel zeker. Ik heb ook al heel veel andere dingen niet gedaan. Maar daarmee zeg ik niet wat ik wel gedaan heb. Wat er wel in mijn denken kan zitten en in ons handelen. Allemaal kunnen zo'n rijtje invullen. Nee, hij maakt het ook nog een keer extra religieus. Want het is niet alleen moreel, maar dan gaat hij in vers 12 gaat hij ook nog een paar dingen zeggen. Want dan zegt hij, ik vast 2 maal per week en ik geef 1/10 van alles wat ik bezit. Vind ik mooi, top. Maar de goede verstaander weet dat dit helemaal niet hoeft. Dit staat namelijk helemaal niet in de Torah. Er wordt niet door de Torah ons geleerd dat hij 2 keer per week moet vasten. Dat staat er helemaal niet. En er staat ook niet dat je 1/10 van alles wat je bezit moet geven, maar 1/10 van je inkomen. Dus deze man doet er nog een religieus schepje bovenop in de hoop, nou niet in de hoop, hij weet het wel zeker, dat hij helemaal goed zit. En het lijkt een voorbeeldig man. Maar wat is zijn grote fout? Zijn grote fout is dat zijn eigen zelfovertuiging het morele kompas is. Hij zegt, ik dank u, o God, dat ik niet ben zoals. Wie velt hier het oordeel? Hij zelf. Niet de Heere God. Hij vraagt niks aan God. Hij heeft zelf al bepaald. Heere God, u moet wel heel blij met mij zijn. En dat is makkelijk. Want onder christenen is dit ook zo makkelijk te doen. Laten we heel eerlijk zijn. Wij als de kerk, dan praat ik in de hele breedte van allerlei mensen. Wij kunnen toch ook wel zeggen, Heere God. Nou, ik ben vandaag misschien wel 2 keer naar de kerk geweest. U zult misschien een aantal dingen gedaan hebben. Dat u eigenlijk bij uzelf denkt, nou, ach. Als we nou een rij moeten opstellen van de zaligen, dan hoor ik wel bij die kant. Dan zit het wel goed met mij. En wij kunnen een soort zelfingenomenheid hebben dat Heere God. Nou, wij zijn dan niet als sommige heidenen. Wij zijn nog niet als, nou, ga zo maar invullen. Dan voelen we onszelf heel makkelijk zeggen, Heere God. Nou, ik sta wel redelijk vooraan bij het uitdelen van de heiligheidsprijzen. Want ik ben niet zoals. Dan kunnen we andere godsdiensten invullen. Dan kunnen we de heidenen, dan kun je ongelovige buurman invullen. En ga zo maar door. Maar wie het hier bepaalt, is niet God. Hij zelf vindt het. Hij zegt, hij slaat bij zichzelf op de borst en denkt, nou, wow, het is oké. Vers 14 laat namelijk duidelijk zien dat hij niet gerechtvaardigt. En gerechtvaardigd is dat rechtvaardigheid over jou komt door iemand anders. Wanneer het aankwam op rechtvaardiging, vertrouwde deze farizeer op het verkeerde. Zijn basis van rechtvaardiging bleek hij zelf te zijn. Zijn clubje en dus niet God. Niet de genade van God, maar zijn eigen werken bleken het maat van het oordeel te zijn. Hij keek naar de verkeerde persoon. Hij keek naar links en naar rechts en naar alle mensen die niet waren zoals zij. En hij dacht, nou, op basis van andere mensen zit het met mij wel goed. En dat is makkelijk. Want zo kan je jezelf altijd wel verheffen en je beter voelen dan een ander. Maar waar hij niet naar keek, was zijn eigen leven in het licht van God. Wie ben ik voor het heilig aangezicht van God? En kun je dan nog steeds staan? Oh God, ik ben niet zoals die en als die, als die. Nee, want God doorgrondt en kent ons helemaal. Dan, als je alleen maar naar andere mensen kijkt, dan is het makkelijk praten. Want hij praat alleen maar over zichzelf. En dan schuiven we door naar de tollenaar. Hij doet het tegenovergestelde. Hij wil helemaal niet gezien worden. Hij staat niet pontificaal bovenaan de trap, zodat iedereen het ziet en het gebed kan horen. Nee, de tollenaar bleef op een afstand staan. En er staat, en hij wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Hij durfde als het ware niet naar boven te kijken. En ik denk, als hij naar boven kijkt, dan zag hij ook die grote tempelgebouwen met alles erop en eraan. En het zal geroken hebben naar het offervlees wat daar gebracht werd. Hij wil niet gezien worden. Hij wil niet gehoord hebben. Hij prevelt als het ware niks tot dat ene zinnetje. Schaamte. Schaamte alom. En het wordt duidelijk dat die schaamte daar niet is vanwege die fariseer. Want hij zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. En dat woordje de, daar leg ik het accent op. Want in het Grieks staat ook het accent. Normaal heeft het geen lidwoord. Maar hier staat hij in het Grieks opeens met een lidwoord. Dat betekent dat daar het accent op moet. Deze man ziet zich niet als een zondaar. Deze man zegt van zichzelf, ik ben de allerergste zondaar die bestaat. De zondaar. Wees mij genadig. En waarom zegt hij dat? Omdat hij niet kijkt naar links en naar rechts, maar omdat hij naar boven kijkt. Nee, sterker nog, hij durft niet zijn blik naar boven te richten. Want hij ziet zichzelf als de zondaar. Waaraan meet hij zichzelf? Aan de eeuwige, aan God. En bevestigt daarmee de visie van Jezus. Dat alle mensen van nature zondaren zijn. En genade nodig hebben. God is het die rechtvaardigt. Niet het clubje, geen kerk, geen dominee, niets dan Christus alleen is het die rechtvaardigt en Christus alleen die zal oordelen. Deze man heeft hem door. Hij zegt, wees mij de zondaar genadig. Hij keek niet om zich heen, maar naar beneden. En dan komt die conclusie. Wie is nou rechtvaardig? Theoloog MacArthur zegt over dit stukje, wat je in dit verhaal ziet is een tweedeling tussen de enige twee religies die bestaan. De religie van het zelf, van menselijke prestaties, zelfverwezenlijking, en de religie van goddelijke volbrenging, waar God volbracht heeft. Want dan staat er in vers 14, ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis. In tegenstelling tot die anderen. Maar voordat we daarover omheen lezen, moet je eerst bij jezelf die vraag stellen. Hoe voelt dat? Hoe voelt dat nou? Want laten we eerlijk zijn. Waaraan verdient deze tollenaar het nou om gerechtvaardigd naar huis te gaan? Hij was toch corrupt? Was het dan opeens een goede man? Doet het er bij de Heere God niet aan wat je allemaal verkeerd hebt gedaan? Maar dan begrijp je het begrip rechtvaardiging niet. Er staat, deze man ging gerechtvaardigd naar huis. Dat betekent dat er recht aan jou gedaan is. Er heeft iets plaatsgevonden. Er is genade over deze man gekomen naar zijn vraag, wees mij genadig. En zo werkt het evangelie, niet door werken, maar door geloof. Door genade alleen, door Christus alleen. Wat is dan een rechtvaardig iemand? Wij denken heel vaak dat rechtvaardig zijn de mensen die geen fouten maken. Dat mensen nooit iets fout kunnen doen. Broeders en zusters, dan kunnen we deze kerk wel opruimen met z'n allen. En alle kerken van Nederland wel sluiten. Want niemand is uit zichzelf rechtvaardigd. Hoe kan de Heer Jezus dan in vers 14 zeggen, deze man ging gerechtvaardigd naar huis? Omdat er genade over hem heen kwam. Wat is dus een rechtvaardige? Een rechtvaardige is iemand die erkent hoe het er echt voor staat in het leven. Weet je waar je dat ook heel mooi in kan teruglezen in Psalm 32? Welzalig de mens, wiens de overtreding niet wordt aangerekend, die zonde vergeven, die gerechtvaardigd mag zijn. Als daar staat, en ik beleed mijn zonde. In Psalm 32. Rechtvaardigen zijn niet de mensen die het meest perfect leven. Maar dat zijn mensen die weten dat ze genade nodig hebben. Die weten bij wie ze het moeten zoeken. En juist in de context van vandaag, waar we aan de maaltijd mogen proeven wat genade is. Rechtvaardigen zijn mensen die weten dat ze niet zonder Gods genade kunnen. Rechtvaardigen zijn mensen die weten niets door mensen, maar alles door de Heer Jezus. Rechtvaardigen zijn mensen, Heere God, wees mij iedere dag genadig. Want ik kan het niet alleen. En al mijn werken zijn niet voldoende. En zo komt het ook bij ons vandaag, waar ik heel veel christenen zie worstelen met zonde. Waar christenen niet aan tafel gaan, omdat ze maar blijven zeggen, maar ik ben niet goed genoeg. En ik zeg je, ja, amen. Jij bent niet goed genoeg. Kom maar, want alle mensen hebben het recht als het ware verspeeld. Romeinen 3 vers 23, wij derven de heerlijkheid God. Kom maar om niets. Om niets, geen enkel werk. Worden wij gerechtvaardigd door het bloed van de Heer Jezus. Dus ja, het klopt dat als jij dat stemmetje in jou hoort, ik ben niet goed genoeg, ik mag niet uit mijzelf aangaan of ik mag niet tot de Heer Jezus komen. Ja, maar kom hè, wees welkom als je dat eerste deel begrijpt. Ga dan ook eens in op dat tweede deel. En ga proeven wat genade inhoudt. Ga ervaren wat het genade is in jouw leven. Als je het mag aannemen. En als jij nog niet dat offer hebt aanvaard. Want meer kun je er niet aan doen. Dan wat de tollenaar zegt. En misschien vanavond in jouw hart. Mag die ene zin klinken. Wees mij de zondaar genadig. En ik verzin het niet, maar de schrift zegt het hier in vers 14. En hij ging gerechtvaardigd naar huis. Want wij worden gerechtvaardigd door geloof, niet door werken. Jij kan 100.000 in de collecte straks doen. Dan zullen ze hier bij Maranatha Erbro heel blij mee zijn. Maar het maakt je niet een grammetje zaliger bij de Heere God. Je kunt hier je bed neerzetten en die dag en nacht gaan slapen als een non of als een monnik door het leven trekken. Maar het maakt je niet zalig. De enige die zalig maakt is Christus zelf. Paulus laat dat zo mooi zien in Filippenzen 3 vers 5 tot 7. Als hij ook het rijtje gaat opnoemen. Hij gaat zichzelf even op de borst kloppen. Hij zegt, nou, ik Paulus, ik ben besneden op de achtste dag, dus ik ben een Jood. Ik hoor toch een beetje bij het verbondsvolk. Uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën. Wat de wet betreft, een Farizeeër. Wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. Je proeft de zonde doorkomen. Wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Zo dacht hij in het leven te staan. Dit is de oude Saulus. Trots. Ik zal de Heere God een handje helpen door die domme christenen te vervolgen. Maar wat zegt hij hier over dat stukje? Wat voor mij winst was. Hij dacht dat het winst was. Hij dacht, dit is goed. Hiermee kom ik in de hemel. Ik krijg een groot applaus bij de hemelpoort als ik binnenkom. Dat dacht hij. Wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Het bleek niks waard te zijn. Niks. Rechtvaardig zijn in de Bijbel is meer dan netjes leven je aan de regels van God houden. Rechtvaardig zijn betekent, kan jij recht staan tegenover een heilig God? Waar de psalm over spreekt, psalm 15. Wie is waardig de heilige berg van God te betreden? Als Johannes op Patmos uiteindelijk het boek Openbaring schrijft. En in Openbaring 4 dat ernstige stilte in die hemel naar voren komt. Als de boekrol met de toekomst van de wereld in de handen gehouden wordt. Wie is waardig de boekrol te openen? Aan wie wordt dat gegeven? Dan wordt het stil in de hemel. En dan huilt Johannes. En dan, je ziet hem als het ware denkbeeldig om zich heen kijken. Bij wie kan God het neerleggen? Bij niemand. Dan de lam wat leeuw is geworden. Hij die staat als de verrezen Heer. En aan de Zoon, aan het opgestaande Heer, aan hem wordt de boekrol gegeven. Hij zal oordelen. In hem, bij hem, is het in goede handen. Hij staat voor het recht. Zondaren zijn dus niet de mensen die alles fout doen. Zondaren zijn mensen die zichzelf tot het centrum hebben gemaakt. Ik alleen. Dat zijn zondaren. Zondaren zijn dus niet mensen die alles maar fout doen. Wij doen allemaal fouten. Nee. Een zondaar is iemand die zichzelf tot het centrum maakt. Dat is wat deze farizeeën doet. Hij beoordeelt zichzelf op wat hij vindt. Niet op wat God vindt. Bij een zondaar draait het niet meer om God, de naaste Gods geboden, maar draait het nog om de persoon zelf. Dat is zonde, dat is je doel missen. Samenvattend, wat zijn dan rechtvaardigen? Rechtvaardigen zijn niet de perfecte en de foutloze, maar zij die Christus tot het middelpunt van hun leven hebben gemaakt. Door geloof en het weten dat ze niet zonder de genade van Christus kunnen leven. Die iedere dag belijden, o God, door uw genade alleen. Uw genade is mij genoeg. 1 Johannes 1, vers 8 tot 10 zegt treffend: als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde beleiden, dat is dezelfde toon als Psalm 32. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar. Want dan is hij voor niks voor deze wereld gekomen en is zijn woord niet in ons. Ten slotte. Naar wie kijk jij? Wat is jouw maatstaf om de conclusie van jouw leven te trekken? Hoe vind jij dat jouw leven ten opzichte van de Heer Jezus tevoren staat? En als jij vandaag komt te sterven, vandaag, kun jij dan recht voor God staan. Kun jij dan zeggen, nou Heere God, ik heb het best gedaan. Of blijkt dat je hier vanavond toch eens die knieën moet buigen, voor het eerst of opnieuw. En zeggen, Heere Jezus, uit mijzelf ben ik niks of niemand. Ik heb uw genade zo hard nodig. En mijn vraag is, is er nog een weg C? Nee. Of je denkt, ik red het wel. Of je bent degene die vandaag, of diep in je hart al weet, ja, ik heb die genade hard nodig. En het is makkelijk om dezelfde valkuil in te gaan als de Heer Jezus het ook aandacht. Het is makkelijk om te zeggen, nou, als ik naar mijn omgeving kijk, naar mijn klasgenootjes, als ik kijk naar de buren bij mij in de straat, als ik kijk naar die moslims, als ik kijk naar ga zo maar door. Nou, dat is de grote fout. Dan krijg je een ingebeelde hemel. Wij moeten niet kijken naar de omgeving. Wij moeten niet kijken naar de tollenaars van deze tijd. Naar wie je kijkt heeft grote consequenties. Maar als je in het gebed de Heilige zelf mag ontmoeten, waar sta je dan? En wie naar God kijkt, net als de tollenaar, en zegt, Heer, uw genade heb ik alleen maar nodig. Genade alleen. In wiens gezicht kijk je? Gezicht van mensen? In de spiegel van jezelf? Of naar de Heere Jezus zelf? En zo mogen we de tafel zometeen openen. Met dezelfde vraag. En deze tafel is niet de tafel van de perfecte. In sommige kerken kan je wel eens het idee krijgen dat je alleen maar aan mag gaan als je helemaal goed bent. En als alles voor elkaar is. Maar daarvoor heeft de Heer Jezus niet de tafel ingesteld. De tafel getuigt van een gebroken lichaam en het gevloeide bloed van Golgotha. En wij mogen proeven en deel hebben aan dat lijden. Omdat dat lichaam, wat verbroken is, uiteindelijk weer is opgestaan. Hij leeft. Daarom is het avondmaal ook een dankbare aangelegenheid. Iets moois. En de beker is de beker van de vrede. De vierde beker van de maaltijd van Pesach. De beker van de vrede. Hij biedt het je aan. Hij biedt je vrede aan en genade. En jij hebt de keus. Of ik kan zeggen, nou heren, een volgende keer misschien. Of ja, amen. Op Golgotha heeft zijn bloed ook voor mij gevloeid. Geprezen is de naam van de eeuwige. Amen. Wij zingen met elkaar lied 62. Jezus mijn heiland, groot is uw liefde. mag ik de broeders uitnodigen die ook zullen assisteren bij de maaltijd. De maaltijd die we mogen houden hier onder elkaar als broeders en zusters. Een maaltijd die is voor een ieder die gelooft en beleidt dat Jezus Christus de opgestaande Heer is. Die voor jouw zonde is gestorven aan het kruis van Golgotha. Waarvan jij mag weten, door genade alleen vind ik mijn behoud. De tafel is open voor een ieder die dat gelooft. Ook is het belangrijk dat je in vrede leeft met je naasten en met je eigen gemeenschap waar je toe behoort. Met de broeders en zusters van welke gemeente dan ook. Zo mogen we deze tafel openen. Waar staat geschreven, toen zij verder na aten, in Matteüs 26, nam Jezus een brood. Hij sprak het zegengebed uit. Hij brak het brood. En gaf het aan de leerlingen met de woorden, neem, eet. Dit is mijn lichaam. Broeder, mag ik u vragen te danken voor het brood.
Heer, wat zijn we ook vanavond weer bepaald bij hoe we zelf zijn en hoe u bent. Wat kunnen we dan anders zeggen dan, o God, wees ons zondaars genadig. Dank u wel dat u zo ver bent gegaan. Dat u het goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar heeft afgelegd. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Maar niet alleen dat. Maar dat u zelfs dat lichaam heeft afgelegd voor ons. Dank u wel dat u zichzelf heeft laten verbreken. Heer, dank u wel. 10.000 keer dank voor die genade. En zo danken we dat we met elkaar het brood mogen eten en deel hebben aan dat lichaam. En dat u ons daardoor ook die kracht geeft om ook onszelf te laten verbreken. Omdat uw geest in ons leeft. Amen.
Amen. Wij delen het brood en we wachten tot een ieder heeft ontvangen. En dan zullen we samen ook nuttigen. Is voor mij ook een stukje brood? Hmm? Is voor mij ook een stukje brood? Zo mogen wij samen eten, gedenken en geloven. Amen. En zo nam de Heer Jezus een beker. Hij sprak het dankgebed uit. En hij gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit. Want dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. En ik zeg jullie, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken. Totdat die dag aanbreekt. Dat ik opnieuw met jullie van zal drinken. Maar dan in het koninkrijk van mijn vader. Zo mogen we ook danken voor de beker. Mag ik u vragen te danken voor de beker?
Heer Jezus, dank u wel wat u gedaan hebt. Iets wat wij als gewone mensen nooit hadden kunnen doen. U was bereid om naar Golgotha te gaan en om het kruis op een afschuwelijke manier te overlijden. Maar dankzij onze hemelse Vader bent u op de derde dag opgestaan. En dank u wel dat we nu de heilige avondmaal mogen vieren door middel van de wijn of de sap die we mogen drinken. Dan zegent u ons. We verdienen het niet, maar we vragen het uit genade. Om Jezus wil.
Amen. Ook zullen we de schalen ronddelen. In de binnenste ring van de schalen zit druivensap, in de buitenste ring zit wijn. Ook opnieuw wachten wij tot een ieder heeft ontvangen. De beker van de verzoening is de beker van de vrede. Het lam is geslacht. Het bloed heeft gevloeid. En daarmee is volkomen verlossing, volkomen verzoening gebracht aan het kruis van Golgotha. Volkomen verzoening. Hij heeft gerechtvaardigd ons leven door geloof, door genade. Mag ik een aantal van u vragen om een kort dankgebed uit te spreken? Als u dat wilt, het is op uw hart. Wilt u dan met ons bidden en ik zal de gebeden besluiten. Eeuwige God de Vader, wij brengen u de lof, de eer en de dankzegging. Heer, want aan u is gegeven alle macht en heerlijkheid tot in eeuwigheid. U bent het lam op de troon, maar het lam wat eerst geslacht is en wat nu staat tot in eeuwigheid. Een lam wat een leeuw is geworden, de leeuw van Juda. Heer, die strakjes terug zal komen en koninklijk zal regeren over alles wat leeft. Waar uw koninkrijk gevestigd wordt. Heer, en de profeten en de profetieën vervuld worden. We kunnen niet wachten tot die dag. Heer, als uw koninkrijk definitief op deze aarde geheel en al vervuld zal zijn. Maar Heer, we kunnen er niet omheen dat het u alles gekost heeft. Dat u geheel en al zichzelf heeft gegeven. In onze plaats, op geen andere wijze, kon dat koninkrijk, dat eeuwige koninkrijk, waar we deelgenoot van mogen worden door geloof, gevestigd worden. Duizendmaal dank, Heer Jezus, voor wat u heeft gedaan. En Heer, wilt u de naprediker zijn voor hen die die keus en die aanvaarding nog niet hebben gemaakt. Heer, wilt u het in ons hart geven als we dit al gedaan hebben, maar het misschien naar de achtergrond is gegaan. Heer, wilt ons vreugde en bevestiging geven als we ja en amen op het woord kunnen zeggen. En zeggen ja, zo is het. En zo is het gekomen. Heere, ga zo met ons mee deze week in. Behoed en bewaar ons bij de dingen die we moeten doen. Mogen we een Gods getuige zijn in deze barre wereld. Die bloedt uit duizenden wonden. Waar wereldleiders tegen elkaar opboksen. En waar het recht van de sterkste en de machtigste iedere keer weer wil zegevieren. Tegenover uw evangelie. Heere, zegen uw kerk wereldwijd. Bijzonder in de vervolging. Zegen uw dienaren die het woord brengen. Heere, mag het waarachtig gesneden worden. En met waarheid gebracht worden. Heere, gedenk uw volk Israël. Te midden van de strijd en alles. Mogen zij vasthouden aan uw woord en aan de profeten. Dat de Messias gezien mag worden in de Heere Jezus. Vader, zegen ons op werk, school en de plekken waar we zijn. Heer, dat we getuigen en beelddragers mogen zijn van de Heere Jezus zelf. Ga zo met ons mee. Bedouw ons met uw geest. In de kracht van de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Dank, broeders. Wij zingen samen. Voor de zegen van lied 197, volle verzekering, Jezus is mijn. De eerste twee versen voor de zegen en vers 3 en 4 na de zegen. Ik wens u al een hele gezegende zondag toe. U kunt de bekertjes meenemen richting de uitgang. Daar kunt u ze ook kwijt om ze daar te deponeren. En wilt u nog napraten of heeft een vraag, u kunt altijd even ons aanspreken bij de uitgang van deze dienst. En een hele gezegende week. Zullen we gaan staan voor het slotlied? 1 en 2 voor de zegen, 3 en 4 na de zegen. Ga heen in vreugde, bewijs een dienst van de Heer Jezus als deze dienst is afgelopen aan de wereld en ontvang zijn zegen. De liefde van God onze Vader en de genade van de Heer Jezus Christus, de opgestaande Heer en de troost, blijdschap en richting van de Heilige Geest zij en blijven met ons allemaal totdat die dag aanbreekt en Hij komt en ons thuis zal brengen naar het Vaderhuis met de vele woningen. En tot die tijd roepen wij uit met alle heiligen: Maranatha, de Heere komt. Amen.